staat de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 55, de eerste vijf versen. Psalm 55, de eerste vijf versen.
Thank you.
vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek der Psalmen. En daarvan het 55ste hoofdstuk, de vooraf de heilige wederzeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog en dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden u de schriftlezing uit Psalm 55. Een onderwijzing van David voor de opperzangmeester op Neginoot. O God, neem mijn gebed ter oor en verberg u niet voor mijn smeking. Merk op mij en verhoor mij. Ik bedrijf misbaar in mijn klacht en maak getier om de roep des vijands vanwege de beangstiging der goddelozen, want zij schuiven ongerechtigheid op mij en in toorn haten zij mij. Mijn hart smart in het binnenste van mij, en verschrikkingen des doods zijn op mij gevallen. Vrees en beving komt mij aan, en gruwen overdekt mij, zodat ik zeg: och, dat mij iemand vleugelen als eener duiven gave. Ik zou heenvliegen waar ik blijven mocht. Zie, ik zou ver weg zwerven, ik zou vernachten in de woestijn, Sela. Ik zou haasten dat ik ontkwamen van de drijvende wind van de storm. Verslind en heren, deel een tong, want ik zie wrevelen twist in de stad. Dag en nacht omringen zij haar op haar muren, en ongerechtigheid en overlast is binnen in haar. Enkel verderving is binnen in haar, en list en bedrog wijkt niet van haar. Want het is geen vijand die mij hoont, anders zou ik het hebben gedragen. Het is mijn hater niet die zich tegen mij groot maakt, anders zou ik mij voor hem verborgen hebben. Maar gij zijt het, o mens, als van mijn waardigheid, mijn leidsman en mijn bekende, wij die tezamen in zoetigheid heimelijk raadpleegden, wij wandelden in gezelschap ten huize Gods. Dat hen de dood als een schuldeiser overvallen, dat zij leven ter helle nederdalen. Want boosheden zijn in hun woning, in het binnenste van hen. Mij aangaande, ik zal tot God roepen en de Heere zal mij verlossen. Des avonds en des morgens en des middags zal ik klagen en getier maken, en hij zal mijn stem horen. Hij heeft mijn ziel in vrede verlost van de strijd tegen mij, want met menigten zijn zij tegen mij geweest. God zal horen en zal hen plagen, als die vanouds zit, Sela, dewijl bij hen gans geen verandering is en zij God niet vrezen. Hij slaat zijn handen aan degene die vrede met hem hadden, hij ontheiligt zijn verbond. Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart is krijg, zijn woorden zijn zachter dan olie, maar dezelfde zijn blote zwaarden. Werp uw zorg op de Heer en hij zal u onderhouden. En hij zal in eeuwigheid niet toelaten dat de rechtvaardigen wankelen. Maar gij, o God, zult die doen nederdalen in de put des verderfs. De mannen des bloeds en des bedrogs zullen hun dagen niet ter helft brengen. Ik daarentegen zal op u vertrouwen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, andermaal is het weer zondag geworden, uw dag, de eerste dag der week. We hebben gedacht aan uw opstanding. We hebben gedacht aan uw lijden en sterven. Aan Pasen, o Heer. Dat het in de toepassing des harten waar mocht zijn. Zoals wij ook nu weer opgekomen zijn. Want waarvoor zitten wij hier? Waartoe zijn we gekomen? Wat zal dat toch als wij staan voor die blanke troon van Christus, waar we rekenschap moeten afleggen van ons rentmeesterschap. Heren, wat wordt daar toch veel te lichtvaardig over gedacht. En als wij niet door uw geest geleid worden, dan maken we overal akkoorden om er zelf heel huids doorheen te komen. O Heere, gij laat ook in deze psalm zien dat David, uw knecht, de man naar uw hart, een vervolgde was. Vervolgd door vijanden, vervolgd door vrienden, vervolgd door broeders. Gij hebt het in uw woord geopenbaard dat de ene broeder tegen de andere zal opstaan. En er zal blijken dat op de jongste dag, dat er toch velen die de naam broeder hebben, geen broeders geweest zijn, maar kinderen Belials. Wat zal het toch een ontzetting zijn, een ontdekking, altijd maar gedacht hebben u toe te behoren en het toch niet zijn. En uw volk wordt daar menigmaal door verschrikt, ziende op hun eigen afmakingen. Dan mocht gij ook deze morgen hen tonen dat David geen vreemde was van die verschrikkingen, van die haat die waarmee hij bejegend werd door degene die zich broeders noemde. Heren, gij mocht het werk van Christus hierin openbaren. Gij mocht de weg van Christus hierin openbaren. Gij mocht zijn lijden en sterven, ook in het leven van David, ons bekend maken. En ook in het leven van al uw volk. Heren, mocht gij het ons verklaren. Mocht gij in ons hart openbaren dat gij zijt de weg, de waarheid en het leven. En dat uw volk daar in en opgeleid wordt op die smalle weg ten leven, door de enge poort, door Christus ingegaan. Wat is het in onze dagen alles ene grote gifmengerij. Daar men de zaken niet meer kent in het leven der godzaligheid, maar alles beredeneerd, alles in proefschriften opgeschreven, die tot het grof vuil behoren, omdat ze niet uit u geboren zijn, maar door de menselijke ratio verzonnen zijn en samengesteld. Heren, sta er nou hoger op. En mocht gij uw ware geroepen getuigen aangorden met kracht uit de hoge, omdat ze uw woord zouden preken tot de zwakken, de kreupelen, de blinden, om hen het gezicht te geven door uw geest, door de stemmen des Zoons van God te worden opgewekt uit ons zondegraf. En wederom door die stemmen des Zoons van God mochten worden bekrachtigd, herlevendigd, hersteld in de genade. Heren, want wij hebben maar één weg, dat is van u af. Hij zoekt uw knecht schoon, hij uw wetten schoon, want hij volhardt naar uw geboden te leven. Naar dat gebod der liefde om in u te blijven. Heren, gij zegt, zo gij tot mij zult wederkeren, zo zal ik tot u wederkeren. Heren, trek ons dan, zo zullen wij u nalopen. Wees gij onze vurige muur rondom, gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk naar uw vastgesteld verbond, ons land en volk, overheid en onderdaan. Het ligt alles onder het oordeel. Maar wie beseft het, wie leeft het in en wie weent het uit? Heere, het is alleen in Christus uw vervolgde kerk die het kent, naar de mate waarin gij hen erin leidt, maar er ook doorleidt. Want gij laat nooit varen het werk uw handen. Heere, mag gij door de kleinste in Christus van vrede spreken deze dag, maar ook in welke weg die vrede steeds weer vernieuwd wordt, steeds weer bestendigd wordt. Die blijdschap die dan onbepaald door het licht dat van uw aanzicht straalt en hoogste toppen stijgen zal. Heere, wees gij ons een God van nabij en niet van ver, en dat alleen in en om Jezus wil. Wees ook met de medeluisteraars, mag gij hem bekrachtigen, dat het woord kracht mag doen, in welke omstandigheid het ook mogen zijn. Gij kent alle dingen, om Jezus wil. Amen. Geliefde, hier gaat het over David. Hier gaat het over de meerdere David. Want het is door dezelfde geest, door welke David deze psalm heeft uitgesproken, daar zit ook profetie in. Want David was een profeet. Hij was geen priester, maar hij was wel een profeet. En ook in deze psalm komt openbaar de gang van Christus. Die moeten ook Gods volk door het geloof bewandelen. Want als je achter de voetstappen van Christus drukt, dan bewandel je ook de weg waarin Christus gegaan is. Christus als borg. Wij als de schapen zijn er beide. Als je nou niet de voetstappen van Christus drukt, maar je eigen weg gaat, dan ben je geen christen. Wat is nou een christen? Dat is van Christus zijn. Zondag 1 van de Heidelbergen Catechismus, vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost? Dat ik van mezelf ben? Nee, dat ik ervan verlost ben. Van de heerschappij des duivels verlost. En dat ik het eigendom ben van de Heer Jezus Christus. Nou, dat was David. Hij was het eigendom van de Heer Jezus Christus. Dat was maar niet zomaar een christen die een beetje rechtzinnig leefde. Al Gods volk wordt door de Heilige Geest geleid. Die zijn door Christus bij de rechterhand gevat. Volk van God, dat is toch een eeuwige troost. Als je nou door God in Christus bij de rechterhand gevat, hè? Zoals Asaf zegt, gij hebt mijn rechterhand gevat, gij zult me leiden door uw raad. En eenmaal in heerlijkheid opnemen. Dat is toch een grote troost. Ja, u zegt, maar daar heb ik de kracht niet van. Dat is je ongeloof. En dat ongeloof, geliefde, dat is een verdoemelijke zonde. Hier getuigt David niet van ongeloof in deze psalm. Hij getuigt, hij maakt de Heere zijn benauwdheden bekend van zijn vervolgers. Nou, de tekst van overdenking is gecentreerd op vers 5. Die wij in afhankelijkheid des Heeren wensen te overdenken en u bekend te maken. Maar mijn hart smart in het binnenste van mij en verschrikkingen des doods zijn op mij gevallen. Was David dan een lafaard dat hij zich maar verborg voor al zijn vijanden? Ganselijk niet. Ganselijk niet. David was een soldaat in het leger van koning Jezus. In het leger van koning Jezus was David geen koning. Was een soldaat. Streeploze soldaten. God houdt er alleen maar streeploze soldaten op na. En die leidt die op tot de krijg. David mocht de oorlogen des Heren voeren. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Dat was gans geen lafaard. David was geen lafaard. Hij maakt hier in zijn klachten voor God, in het door het gebed niet bekend, dat hij zo angstig was en zo bang was voor zijn vervolgers. Nee, dan vat u het niet. Dan vat u het niet. Nee, nee. Want waarom maakt David hier zijn klachten en benauwdheden? Merk op mij en verhoor mij. Ik bedrijf misbaar. En in mijn klacht maak ik getier.
Wat was daar de reden van?
Om de roep des vijands vanwege de beangstiging der goddelozen, want zij schuiven ongerechtigheid op mij en in toorn haten zij mij. Gods volk moet veel haat verduren. Christus is tot in de dood toe weggehaat uit de reformatorische kerk. Ik zeg het nog een keer. Christus is uit de toenmalige refo-kerk weggehaat, weggehoond, weggelasterd. Aan het kruis gelasterd. Met lasternagels. Heb je dat wel eens bedacht? Vrome mensen onder ons midden. Dat Christus is weggehaat, weggelasterd, weggehoond, weggesmaad. Uit de reformatorische kerk. De uitgang van Christus uit de tempel, geliefde. Dat is een borgtochtelijke uitgang. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen, daar heb je hetzelfde. Die uitgang van Christus uit Egypte. Daar lag de uitgang van het volk Israël aan ten grondslag. Daar ligt de uitgang van Gods volk buiten de legerplaats aan ten grondslag. Omdat ze tot hem uitgaan. Nou, David was koning te Jeruzalem, maar hij heeft er niet veel in verkeerd. Hij is veel vervolgd geworden. Ten eerste door Saul. Terwijl hij tot koning gezalfd was met een onverbrekelijke hoorn. Door Samuel. Saul was ook gezalfd, maar met een breekbare kruik. En Saul heeft David veel vervolgd. Veel achterna gezeten dat David vreesde, ik zal nog één deze dagen door de hand van Saul omkomen. Maar hier gaat het niet over Saul, geliefde. Nee. Nee, hier wordt Saul in deze psalm niet ter sprake gebracht. Als we dan verder zien in vers 13 om even op de stof vooruit te lopen. Want het is geen vijand die mij hoont, anders zou ik het hebben gedragen. Het is mijn haten niet die zich tegen mij groot maakt, anders zou ik mij voor hem verborgen hebben. Het was niet Simei die David vloekte en die David niet trouw wilde zweren. Het was niet Saul die David wilde doden omdat hij koning wilde blijven. Uit jaloezie, uit afgunst. Dat was het niet. Wie was het dan wel? Vers 14, maar gij zijt het, o mens, als van mijn waardigheid mijn leidsman en mijn bekende. Het was dus Davids raadgever. Wie was Davids raadgever? Achitofel. Achitofel, en we lezen het in dit hoofdstuk, had een tong gladder als boter. Zijn stem klonk als zachte olie. Maar dan moet je niet naar Achitofel kijken, want er zitten de kerken vol van op en onder de kansel, in de kerkraadsbanken, overal. Overal kom je die mensen tegen. Achitofels. Achitofel was een grote bedrieger. Zijn leven eindigde aan de strop. Het was een Judas, het was een verrader. En David ging met hem in en uit. Ten huize Gods. Het was een hele vrome man, zo tenminste, zo deed hij zich voor. Hij kon de talen Kanaans gewoon naspreken. Die heb je van die mensen. Die hebben een tong gladder als boter. En Achitofel had de zijde van Absalom gekozen. Absalom, de zoon van David, die stond tegen zijn eigen vader op. Hij haatte zijn vader tot in de dood. Hij wilde zijn vader doden, want zijn naam moest koning krijgen. Een mooie kind maar wezen. Nee. Mooie kind maar wezen. Die oude dominee in Elspeet, die moest in de gang slapen. Dat was dezelfde gang, die moest in de gang slapen, want hij had een zoon die wilde hem vermoorden, omdat hij God vreesde. Ik kan er nog wel 1000 voorbeelden vanuit mijn eigen leven uit vertellen. Maar dat zal ik u besparen, want het gaat niet om mijn leven, het gaat niet om Davids leven, het gaat hier om het woord. Dat David door de geest der profetie heeft uitgesproken, door de Heilige Geest. David bidt door de Heilige Geest, door de inspiratie des geestes als profeet. O God, neem mijn gebed ter oren en verberg u niet voor mijn smekingen. Daarin klinkt het gebed van de borg in de hof van Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker voor mij voorbij gaan. Maar niet gelijk ik wil, maar gelijk u wil. Merk op en verhoor mij. Ik bedrijf misbaar in mijn klacht en maak getier. De vijanden die zich verzameld hadden om Absalom en Achitofel, die wilden David omsingelen en doden. Dat is toch wat. Moet je eens over nadenken, mensen. Dat lezen we zo, maar stel je voor dat je gegeven was om koning te zijn over een bepaald land. Stel het maar simplistisch voor. En dat je zoon tegen je opstond. Omdat die koning wilde zijn in jouw plaats. En dat hij je achtervolgde. De meeste Israëlieten die verzamelden zich. Kijk, daar heb je het weer. Mensen zoeken altijd een held. Absalom die deed zich zeer heldhaftig voor. Dat zie je ook in Amerika. Jaar in, jaar uit trappen diezelfde Amerikanen altijd in dezelfde val. Om een president te stemmen. Nou ja, ik ga er nou verder niet op in, want heel die stemming dat is één grote fakeboel natuurlijk. Want die het worden moet, achter de Bilderbergen gordijnen besloten is, die wordt het. Maar mensen die trappen altijd in dezelfde strik en doet er weer een of andere held zich heldhaftig voor, maakt allerlei beloftes en uitspraken en die krijgt dan de meeste stem. Dat zie je met Obama, hij heeft het hele land naar de afgrond geholpen. Hij tekent decreten, legislations heet dat. Hij heeft er al zoveel getekend als alle Amerikaanse presidenten bij elkaar nog niet hebben getekend. Hij laat zijn eigen volk vergiftigen door GMO-voedsel, GMO, gemodificeerd voedsel, waarvan is bewezen dat dat je nieren beschadigt en allerlei ellende je lichaam veroorzaakt. Dat zijn nou onze leidslieden. En het Reformatorisch Dagblad werkt daar 100% in mee, want een krant die een spreekbuis is van de overheid, bedrijft geen onafhankelijke journalistiek meer. Heb je dat wel eens opgemerkt? Blinde leidslieden. Leidslieden der blinden. Dat zijn ze. Maar dat zijn ook verraders, zijn Achitofels. Die hoofdredacteur van het RD is een Achitofel, 100%. En God zal hem openbaren dat hij het is. En er loopt nou heel Reformland. De dominees lezen het RD alsof het de Bijbel is. Want onder de dominees is geen verstand meer. Is geen verstand meer. En ik spreek het uit in de naam des Heren. Er is geen verstand, er wordt geen verstand, geen geheilig verstand meer gevonden. Er wordt geen druppel geloof meer gevonden in onze daden. Alleen bij degene die David kennen in deze gang. Want anders heb je geen geloof. Als je geen geloof hebt, word je ook niet vervolgd. Heel eenvoudig. Dat is heel eenvoudig, dan ken je deze dingen niet. Dan ken je die vervolging niet. Weet je wat Van der Sluis, die dokter Van der Sluis... C.A. van der Sluis, nou ja, die man die heeft geen recht van spreken, want hij staat op een sodomitische grondslag, waarvan God zegt, vervloekt. God zal het verbranden, heel die PKN. En al die kerken erbij. Maar die Van der Sluis, die valt Dietrich Bonhoeffer aan. Dietrich Bonhoeffer, dat is in zijn ogen een Bartiaan. Nou, Bonhoeffer zal wel het een en ander mis hebben geleerd, dat geloof ik ook wel. Maar daar houden ze zich nou mee bezig. PKN-dominees, zoals Van der Sluis, die leraars aanvallen uit het verleden, die maken er eigen schande openbaar. Het zijn zelf valse leraars. Alle PKN-dominees zijn valse leraars. Want de PKN heeft een plurale grondslag. Dat betekent je mag leren wat je wil. Sodomieten, moslims. Je mag de God leren die jij denkt dat God is. Dat mag allemaal in de PKN. Wordt niet onder de tucht gezet. Zelfs als hij de historiciteit, als hij het bestaan van Jezus ontkent, mag hij gewoon blijven zitten. Mag allemaal in de PKN. En daar is C.A. van der Sluis lid van. Dominee in. Ik spreek men uit in tegenwoordigheid Gods. Die mensen doen niks anders als God lasteren en zielen bedriegen. Dus dat één. Maar... Die heb gezegd, die C.A. van der Sluis, dat Dietrich Bonhoeffer een Bartiaan was. Karel Barth leerde de alverzoening. Karel Barth geloofde niet in een hel en noem maar op, al die dingen. Karel Barth was een valse leraar. Maar Karel Barth die zou tegen Van der Sluis zeggen dat hij zijn trouwe volgeling was. En Van der Sluis maakt Dietrich Bonhoeffer uit voor een Bartiaan. Ik heb dat bewezen, u moet dat maar lezen, in het laatste artikel heb ik die... Van der Sluis artikelen er nog eens bijgezet. Omdat je nou eens wakker zou worden. Want we reizen naar een nimmer eindigende eeuwigheid. En heb je altijd gedanst om een kerk. Heb je altijd gedanst om een dominee. En dan moet je rekenschap afleggen voor de troon van Christus. Van je rentmeesterschap. En dan zal het blijken. Als je daar lid van kan zijn. Van zulke valse kerken. En van zulke valse dominees. Dan zal blijken... Dat Christus je niet gekend hebt, want je kent niet God dienen en de mammon. Als je in de PKN zit of van welke kerk ook, dan geldt het, je kent niet God dienen en de mammon. Dat zijn allemaal Belialskinderen die daarin staan en die daar lid van zijn. Daar moet je uit.
Of mag het niks kosten? Kijk, tegenwoordig heb je een godsdienst, dat zie je ook bij dokter van der Sluis, dat is zo'n geranium dominee. Ze hebben buiken als hooischuren en een beetje rechtzinnige praat verkopen. Maar weet je wat ze missen? Het leven van David. Het leven in Christus. Ze worden niet vervolgd. Ze lijden niet. Ze worden niet door lijden geheiligd. Het zijn geen soldaten. Het zijn lafaards. Dat geldt zelfs voor dokter Op het Hof. Die heeft zijn professoraat neergelegd. In naam blijft hij dan nog professor. Hij heeft de deurknop in zijn hand. En toen heeft hij met die deurknop in zijn hand gezegd. Nou ja, mijn kerk, die belijdenispraktijk, daar deugt niks van. Man, dat had je veel eerder moeten zeggen. Daar had je een tuchtmaatregel op moeten eisen. Maar dat doe je niet. Held op sokken. Dan durven ze bij de vertrek nog even een woordje te zeggen. Om maar niet dat professoraat te verliezen. Oh, mensen, het is toch allemaal belachelijk. Dan gaan ze naar Duitsland en dan gaan ze met dokter P. de Vries, gingen samen die twee dokters naar Duitsland, naar een grote bibliotheek waar boeken verkocht en dan vond hij een boekje van Teling met de handtekening van Teling erin. Hij kreeg bijna een. En in feeststemming reden ze naar huis. Dat laat hij daar nog opschrijven nog. Mijn dochter zegt, het is net Ermelo. Ja, weet je, daar zit zo'n gesticht met allemaal, net Ermelo. En in feeststemming, dan kreeg hij nog een bon omdat hij te hard reed, maar dan kon de pret niet drukken. In feeststemming reden ze naar huis. Hij had een boekje bemachtigd met de handtekening van Teling. Heb je misschien zelfs een pastorie mee baan. Nou, dan ben je toch echt zielig. Dan moet je naar een dokter voor wezen. Dan moet je naar een professor voor wezen. Het is toch verschrikkelijk, mensen. Wat een akelige tijd leven. Dat zijn dan onze leidslieden. Dan zitten ze te dansen om een handtekening van Teling. Heb je het ooit gehoord? Dat doet een kind. Dat doet een kind. We zeggen, papa, schrijf je handtekeningen op papier en dan laat hij dat overal zien. Het zijn net kinderen. Maar David, die werd vervolgd om Christus wil. David werd vervolgd, zijn huisgenoten waren zijn vijanden. Nou, dat kennen ze in onze dagen niet meer, want dat wordt allemaal schipperen. Als je nou kinderen hebt die van de waarheid afwijken, ga je daar dan mee? Ja, dan gaan ze allemaal met mij. Dan gaan ze allemaal met mij. Want dan zeggen ze, ja, het zijn toch je kinderen. Maar Absalom was Davids grootste vijand. Omdat het zijn kind was, heeft hij er nog om geweend. Toen hij met zijn lange haren in die boomtakken verstrikt raakte. En dat zijn ezel onder hem doorreed, er hing die tussen hemel en aarde. Ja, dat was Gods straf. En Joab dreef hem een paar pijlen door zijn hart. Nou was Joab ook een goddeloze man. Maar het was toch een gerichte God. Dat is de bevelhebber van Davids leven. En als je dat allemaal nagaat, zelfs Joab wordt David afvallig. Dat was ook geen kinderachtige man, maar hij werd David afvallig. Achitofel was Davids raadgever. Het was een Judas, het was een duivel, 100%. 100% een duivel, 100% een antichrist. Maar die Achitofel die kon zo verschrikkelijk mooi geestelijk praten. Ik heb het wel 100.000 keer ervaren, om het maar zo eens te zeggen. Zulke mensen die... Je schrijft e-mails, dan denk je, nou man, het lijkt alsof je 10 keer bekeerd bent, maar je bent een duivel. En omdat de onderscheiden geliefde, nou David heb het lange tijd niet kunnen onderscheiden. En dat is wel de weg die Gods kinderen gaan. Jacob krijgt een Esau, om te nog eerder beginnen. Abel kreeg een Kain. Jacob kreeg een Esau. Gods volk krijgt allemaal van die Judassen op de weg. Christus kreeg een Judas. David en Achitofel. Gaat het maar nou. En vooral als hij in het front mag staan, geliefde, dicht achter de Heer Jezus aan, daar kom je op je vijanden tegen. Je bittere vijanden. Die zich hebben voorgedaan als broeders en zusters. Dat zijn meestal je grootste vijanden. Dat zijn meestal je verraders. Waar je mee opging ten huize Gods. Waar je geestelijke gesprekken mee gevoerd hebt. Nou, mensen kunnen zoveel gaan. Die dwaze maagden hebben ook geestelijke gesprekken gevoerd met de wijze maagden en andersom. Hooggeestelijk. En als de wijze maagden getuigden van vervolging, inwendige strijd, uitwendige strijd. Dan knikten die dwaze maagden aan. Ja, dat kennen we ook. Maar ze kenden het niet. Alle huichelaars kennen deze gang van David niet. Psalm 55 is weer een toetssteen. Van de ware genade. Dat is een toetssteen. De geest der profetie door welke David Bid, getuigt, omschrijft, beschrijft. Dat is een toetssteen. Vers 5 is daar een kerntekst in. Mijn hart smart in het binnenste van mij. Nou zeggen de kanttekeningen, ja, die mensen kenden dat ook. Dat is een smart als van een barende vrouw. Maar nee, we weten niet wat dat is in ten diepste. Dat weet alleen de vrouw. Ik heb het wel ingeleefd, ik heb het wel meegevoeld. Maar geestelijk gaat dat nog veel dieper. Daar hoef je geen vrouw voor te zijn. Maar het wordt vergeleken, dat is een beeldspraak, die smart in het binnenste van mij, mijn hart smart in het binnenste van mij, dat smartende hart, die verschrikkingen des doods, dat is de smart als de smart van een barende vrouw. Een barende vrouw is een moment in doodsnood. Dat was maar een moment. Maar Gods volk, buiten de leegplaats, Gods vervolgde volk. Ik kom ermee nog op die uitspraak terug van dokter Seyer van der Sluis, want dat staat hier ook onmiddellijk mee in verband. Gods volk draagt dat smartende hart gedurig om. Dat is niet een momentopname. Als een vrouw een kind baart, ja, dat is in een moment destijds. Die weeën die eraan vooraf gaan, maar dan is het weer gebeurd. Als dat kind geboren is, dan is dat weer gebeurd. Maar Gods volk, die gaat gedurig, die verkeert gedurig in die barensnood. Als van een barende vrouw. Geestelijk te verstaan. Omdat ze gehaat worden. Door degene die zeggen dat ze broeders zijn. Gesmaad worden. Allerlei ongerechtigheid wordt valselijk op hen geschoven. En die smartgeliefde, dat smartende hart. Ja, dat kan je niet zeg maar even eruit halen en tonen. Dat weet alleen God. God die weegt de harten, ook van zijn volk. Die weegt de smarten. In al hun benauwdheden is hij benauwd geweest. Want wat David hier beleidt, wat David hier omschrijft aan die hartesmart, dat heeft Christus voor hem ten volle gedragen, en vooral Gods volk. De man van smart, die wordt hier getekend. Maar dokter van der Sluis, die heeft gezegd dat Dietrich Bonhoeffer het veel te veel over het lijden had. Ja, dat willen ze natuurlijk niet, want ze hebben er geen kennis aan. Daar heb je het weer. Ze maken zichzelf openbaar. Hè? Dokter van der Sluis, dat is een van de duizenden geraniumdominees die ons land arm is. Die zegt, die Bonhoeffer, die had het veel te veel over het lijden. Want wat blijf je dan met een stil en gerust leven leiden waar Paulus het over heeft. Daar moet je de duivelse arglistigheid waarmee dokter van der Sluis dit... het stille en geruste leven van Gods volk tegenover het lijden uitspeelt. Dat is een duivelse trek. Dat is een duivelse trek. Het zijn duivels, hè? Dat zijn geen knechten van God. Want ik zei je dat bewijzen, geliefde, want als Paulus spreekt over een stil en gerust leven, dan spreekt hij niet alleen over een stil en gerust leven voor koning en alle die in hoogheid zijn, opdat wij, om daarvoor te bidden, opdat wij eens een gerust en stil leven leiden mogen in, nou komt het, in alle godzaligheid en eerbaarheid. Nou, er is geen PKN-dominee die godzalig en eerbaar leeft. Dat is onmogelijk. Zijn kinderen Belials. Die heulen met de antichrist. Want een stil en gerust leven, zo zou het moeten zijn. Maar de meeste overheden, dat zijn christenvervolgende overheden. Dus dan is er van een stil en gerust leven al heel geen sprake. En hetzelfde woord getuigt van dat godzalige leven, dat een iegelijk die godzalig wil leven, vervolgd zou worden. Maar dat wordt door van der Sluis weggemoffeld. Tuurlijk man, ik kan het helemaal verstaan uit welke hoek en uit welk beginsel je opkomt. Des duivels, nee niet hoor. Zo wordt het woord in onze dagen nou verkracht. He? Die Bonhoeffer, nou die heeft echt geleden. En laten we maar zeggen, om Christus wil. He? Hij getuigde ook openbaar publiek tegen het nazidom van Hitler. Tegen die fascistische nazi-praktijken. Daarom heb ik zo'n achting voor die man. Hij is in Gods handen gevallen, daar oordelen we niet over. Maar ik heb achting voor die Bonhoeffer, want het was een publiek figuur. En hij is door de nazi's vermoord. Hij is gefusilleerd, hij is door de nazi's vermoord. En dan moet je die dikke buitenpolitiek van die huidige dominees eens nasleggen. Mensen houden erover op. Ze maken zichzelf nog bespottelijker als dat ze zijn. nog bespottelijker als ze zijn. Weet je waarom? Ze kennen dit leven van David niet. Daar kennen ze helemaal niks van. Dan gaan ze een beetje theologiseren over Dietrich Bonhoeffer. Nou, mijn dochter heeft gelijk. Dat ze daarover zegt, is Ermelo. Ermelo. Heel Revoland is één groot Ermelo. En het is de waarheid, dat is niet overdreven. Het is nog veel te zacht gezegd. Het is nog veel te mild gezegd. En soms haalt de Heer er eentje uit. Uit die bende. Revo vervolgens. Hoe heet die? Jan Klaassen, die heeft een beroep aangenomen naar Arnhem-Muiden. En in Arnhem-Muiden woonde vriend Roos. Hij woont er nou niet meer, maar hij is door alle Revo-kerken daar zwaar vervolgd. Moet je nagaan. Komt nooit in de TD natuurlijk. Nee, natuurlijk. Er is ook zo'n christenvervolgende kroon. Het zijn allemaal Belials mannen. De huidige Revo-dominees dansen er allemaal mee. Met die Belials mannen. Maar dan blijkt toch dat je het zelf ook bent. Hoor. Want waar je mee leeft, daar sterf je mee. David kon er niet meer leven hoor, met zulke mensen. Hij moest God aanroepen om er verlost van te worden. Vat je dat? Gods volk, Gods ware volk, gaat God aanroepen om verlost te worden van die Belials mannen die hen altijd maar strikken aanleggen, hen lasteren, ongerechtigheid op je schuiven, valselijk. En dat gaat tot dominees toe, hoor. Want heel dat Revoland is één grote misselijke duivelse roddelput, meer niet. Holen van de duivel, die moet je uitroken op het bevel van Christus. Uitroken die boel. Die dominee Reinders in Staphorst. Nou, wat is nou nog rechtzinniger dan Staphorst? Ja, hij zegt, gemeente, die moet het niet op straat gooien. Nou, daarmee hebt hij het al op straat gegooid. Hij moest Staphorst verlaten, heeft nou een beroep aangenomen naar Korendijk. Ik weet geen eens wat het legt. Ergens daar in die, waar geen in mij geloof. En die dominee die heeft zijn eigen misgaan, want hij moest professionele hulp zoeken. Bij een psychiater. En David zoekt het bij God. Kun je nagaan, ze vrezen God niet. Ken die bestaat niet meer. Dat zei die oude Reinders al. Hij zegt, die zoon vrees God niet. Die weet er niks van. Nou, de dominee van Staphorst. Nou, dat je eigenlijk komt te misgaan. Ja, dat staat, van David staat het openlijk te boek. Toen die met de, in de zonde viel met Batsheba. En nou zeggen ze, ja gemeente, je moet het niet op straat gooien. En de wereld die spot ermee, want ze zeggen, ja, dit wordt onderhand een doofpot. Want als je zegt tegen de gemeente vanaf de kansen, je moet het niet op straat gooien, heb je het al bekendgemaakt. Dan heb je het al op straat gegooid. Maak het dan bekend en stop de roddel. Je moet eens op Stentor NL lezen. Staat het helemaal wijd en breed uitgestald. De doofpot van Staphorst. Is ook net Ermelo. Ook net Ermelo. Maar kijk, dit zijn publieke zonden, die moeten openbaar. Dan stopt de roddel. Maar nou laten ze Gods naam maar lasteren en lasteren en lasteren door alles stiekem te houden. Dit is van God niet, hoor. Kan ik je wel vertellen. Maar de Heer komt die HHK, hè, die hooggeestelijke naam zich heeft toegemeten, komt de Heer te bezoeken. Hè? Want die HHK, dat is maar een instelling van bijstand, uitkeringen voor ambtelijke homofielen. Dan zegt die dominee Ruigrok, de synodepriesters. Die zegt, ja, onze kerk is geen goed geoliede machine. Nou, er is toch homo-olie genoeg? Wat wou je nou maar? Smeren die boel. Ja, maar het is geen goed geoliede machine, maar ik zie toch herstel. Ja, de homo's nemen hand over aan toe. Nou, herstel de vorm de homokerk. Gefeliciteerd ermee. God zal je verdoemen, man. Als jij je niet bekeert van deze godslasterlijke praat. Dan zijn ze nog dankbaar ook, hè, dat het allemaal zo gaat. Tuchtloosheid. Dat kennen ze dankbaarheid toe. Die hele tuchtloze HHK, daar is die ruiger ook dankbaar over. Hij dankt God daarvoor. Dat er steeds meer homo's bij komen. En die worden allemaal gesponsord. Die mogen allemaal het avondmaal. Maar ik zou je in de naam des Heren zeggen, als je lid kan blijven van deze duivelse kerken, dan zal je hetzelfde oordeel dragen die Achitofel ten deel viel. Die Doach de Edomiet ten deel viel. Die Saul ten deel viel. Die Kaïn ten deel viel. Die Judas ten deel viel. God laat niet met zich spotten. Al noem je eigenlijk ook 100.000 keer hersteld en vormd. Daar trekt de Heere zich niks van aan. Hij keert het om. Hij keert het om. Hij keert het om. Er is wat aan de hand in onze dagen, mensen. Het is allemaal leugen en bedrog. Gods woord wordt aangepast naar elke leugen. In de kerken. Door de dominees. Weet je waarom? Ze kennen het leven niet. En zoals David hier komt te verklaren, de geest van Christus. Door al die reformatorische vijanden roept David uit, mijn hart smart in het binnenste van mij. En verschrikkingen des doods zijn op mij gevallen. Niet vanwege dat hij bang is voor die vijanden.
Nee.
Maar omdat zij zich als broeders hebben voorgedaan, waar hij mee in en uit ging. Ten huize Gods wandelde. Onder Gods altaren zat. De lofzangen Israëls zong met hen.
Ik heb u 12 uitverkoren, zegt Christus, maar één van u is een duivel. Nou, dan krijgt Gods volk de slang van binnen. En zegt, ben ik het Heer. Maar David, die had zijn nood, die had zijn benauwdheden, die had zijn aanvechtingen aan de Heere belijden. Aan de Heere bekendmaken met getier, met geschrei. Hij schreeuwde naar de hemel. Want kijk, dat smartende hart, dat inwendig smartende hart, geliefde, dat wordt zo'n last, dat trekt door al je leden. Ik heb het 100.000 keer beleefd, meegemaakt, doorleefd. En nog, smart als gelijk een barende vrouw. Nou, dat is maar een momentopname, maar dat gaat door. Dat blijft niet door. Komt geen end aan. Het is dat de Heere ondersteuning geeft, het is dat de Heere zichzelf daar in Christus openbaart. Het is een 10-daagse verdrukking. Het is een 10-daags lijden. En om dan te houden wat je hebt. Nou, dat hoef je niet zelf te doen. Want Gods volk is van Christus gegrepen. Ook in die benauwdheden houdt de Heer zijn volk vast. Als door een onzichtbare hand. En daarom komt Gods volk niet om. In dure tijd en hongersnood. Door al die verdrukking. Door die onderaardse gangen zou Tante Lena zijn. Onderaardse gangen, banden en gevangenissen zullen eens beslissen wie er kinderen zijn van God. Het wordt niet meer gekend in onze dagen. Nauwelijks, hier komt het nauwelijks meer tegen. Het is allemaal entertainment, allemaal halleluja godsdienst. Als je dat allemaal nagaat, allemaal dogmatiseren, theologiseren. En die dominees die kennen het leven van David niet. Ze kennen het niet. Ze willen een stille gerust leven leiden zonder godzaligheid en eerbaarheid. Ja, dan word je ook niet vervolgd, precies. Ze geven het zelf openbaar. Ga je ziel en zaligheid daaraan toevertrouwen, aan deze leugenaars? Nou dan, zegt Mozes, dan liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden voor een, dan voor een tijd te genieten der zonde te. Wat wil je nou, gemeente? Wat wil je nou? Kies dan heden wie gedienen zult. Is het regeldom met hun voorgangers je God? Dient hem. Maar als God God is, dient hem. Volg hem na. Daar moest de bruid ook, daar had de bruid ook Christus voor nodig. Heere, trek mij, zo zal ik u nalopen. Gods volk kan niks uit eigen kracht. David die kan ook die haat en die smaad en die laster en die vervolging niet in eigen kracht wederstaan. Gods volk heeft geen wapens in de strijd, mens. Ze liggen altijd onder. Behalve als de Heere ze weer bij de rechterhand vat. Dan gaan de gat een bende zal hem aanvallen. Maar hij zal haar aanvallen in die meerdere gat in het einde. En zo is het ook bij David gegaan. Wat zijn er allemaal een verwoestingen en aanslagen op hem gepleegd. Maar in het einde heeft hij ze overwonnen. Mijn hart smart in het binnenste van mij en verschrikkingen des doods zijn op mij gevallen. Vrees en beving komt mij aan en gruwel overdekt mij. Nou geliefde, daar kun je natuurlijk makkelijk over praten. En dan kun je natuurlijk wel net doen. Alsof je daar ook delen. Maar tegenwoordig wordt alles geheeld met een EHBO-koffer. Eerste hulp bij ongeluk. Ja. Een doekje voor het bloeden. Maar David had God nodig om daaruit geholpen te worden. Of verlost te worden. Of om in zijn benauwdheid gesterkt te worden. Want zo gaat het. Dan neemt de Heere die benauwdheid niet weg. Maar hij sterkt je in de benauwdheid. En dan kun je ze dus weer in zere kracht verslaan. Maar kijk, Gods volk is geen stok en een blok. Maar juist in die benauwdheid oefent, moet ik eigenlijk zeggen. Traint, dat is weer een modern woord. Maar oefent de Heere zijn soldaten om de krijg des Heeren te voeren. Ook tegen die vijanden. Die je haten en smaden en lasteren. Opdat je hen zou wederstaan met het woord onze God. Maar dat kan alleen door de geest van Christus. En die de geest van Christus niet heeft, komt hem niet toe. Daar heb David de Heere voor nodig. Om in zijn kracht die vijanden, die de vijanden van Christus zijn,
met het woord Gods te verhouden. Daar bidt David de Heere om, of de Heere dat doen wil. Maar dit moet je zo verstaan, dat David gesterkt wordt in die strijd. En dat hij door het zwaard des geestes die vijanden mag verslaan in zere naam. Soms straft de Heere onmiddellijk. En we kunnen dat zien tijdens de eerste christengemeente Ananias en Safira, Herodes. Nog meer gevallen opnoemen. Maar dikwijls doet de Heer het door zijn getuigen. Door hun prediking. Waar de Heer en waar de Heilige Geest zo krachtdadig in meekomen. Dat alle leugensprekers, de mond van de leugensprekers gestopt wordt. En zelfs hun leven afgesneden wordt. Ik heb dat ook dikwijls gezien. En dat wordt dan allemaal aan toeval overgeschreven. Maar de eeuwigheid zal wat dat betreft ook. Boeken openbaar. Dan gaan de boeken open, mensen. Dan gaan de boeken open. En dan gaan al de listige aanslagen, de oogmerken, de intenties komen dan openbaar. Die zal God openbaar maken. Je kan ook je duivelse intenties van het verleden kan je niet ongedaan maken. Dat schrijft de Heer allemaal onmiddellijk op in zijn boek. Al van eeuwigheid, want hij kent van eeuwigheid wat mensen denken, doen, denken en doen en bedrijven. U zegt, maar brengt Gods volk het dan beter vanaf? Nou, in Christus, ja, brengen ze het er beter vanaf. Dan brengen ze het er heilig vanaf, want in Christus is de bruid zonder zonde. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendinnen. Geheel zijt gij schoon. Er is gans geen gebrek aan u. Ja, maar heren, die inklevende en die inwonende zonde, en soms overspoelen ze me. Het is alles door het bloed van Christus bedekt. Maar daar gaat Gods volk wenende overheen. En dat zakje vertelde, ik heb dikwijls gezegd, er is geen berouw meer in onze dagen. Ik hoor het overal. Allemaal eigen gerechtigheid. In de grootste belijdenissen, allemaal eigen gerechtigheid. Die Opperhof, en dat is waar, wat hij gezegd heeft, dat het in zijn kerk, ja, dat de geloofspraktijk in strijd is met de geloofsbelijdenis. Dat is waar. Dat is waar, maar ja, man, als je dat nou nog met de deurknop in je hand even moest zeggen. En bij je afscheid. Nou, dat is toch wel erg zielig. Dat vind ik toch wel erg bespottelijk. Dat is een aanklacht. Dan kan je zien dat al die kerken, daar legt het oordeel op. En dominee die dan wellicht nog God nog vreest. Dat zijn allemaal patoffelhelden. Allemaal van die patoffelhelden. Zijn geen soldaten. Zijn geen soldaten. Ze hebben dokter, professor, ingenieur en weet ik wat allemaal voor de naam. Maar het zijn geen soldaten. Die hoeven al die titels niet doen. Bijwijzen. De wijsheid der wijze zal God doen vergaan. Wijs, mijn wijsheid is Christus. Want hij is ons geschonken tot wijsheid, tot gerechtigheid, tot heiligmaking. Wat wou je er nog bij, zucht de mens? Beetje vroom doen. Mijn hart smart in het binnenste van mij, zegt David. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar ik goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Gij zult van alle gehaald worden, want ze hebben mijn woorden bewaard. Ze zullen ook het uwe bewaren. Maar ook wat Paulus die kende dat ook wat David hier door de Heilige Geest optekent. Paulus werd ook in zijn hart gesmart als de smart als van een barende vrouw. In slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doodsgevaar menigmaal. 40 slagen van de Joden ontvangen, 5 maal. 3 maal ben ik met de roede gegezeld. 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. De ganse dag heb ik in diepte doorgebracht. In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren. In gevaren van moordenaars. In gevaren van de woestijn. In gevaren op de zee. In gevaren van valse broeders. Daar heb je precies hetzelfde als wat David hier zegt. In arbeid en moeite. In waken menigmaal. In honger en dorst. In vasten. In koude. In naakt. Wordt niet meer gekend in onze dagen. Het zijn allemaal fabrieksdominees. Ze hebben pastories als paleizen. Ik misgun ze dat niet hoor. Voor mijn partij hebben ze een tractement van 1 miljoen per jaar. Maar het is een bewijs dat je geen knecht van God bent. Want dat bewijs, die kenmerken, die kentekenen, ja, van die soldaten van Christus, heb ik u net uit het leven van Paulus opgenoemd. Heb ik u net uit het leven van David in Psalm 55 voorgelezen. Hetgeen ik u nu predik. De kenmerken van een waarachtig kind van God. En als je het niet hebt, als je deze kenmerken niet draagt, ben je geen kind van God, heel eenvoudig. Want alle die godzaliglijk willen leven, zullen vervolgd worden. Daar maakt Gods woord geen enkele uitzondering in. Geen enkele uitzondering. Als je het nooit op een akkoordje kan gooien, vanwege de Heilige Geest die in je woont, vanwege dat wedergeboren hart, vanwege de genade in en door Christus, die gerechtigheid van Christus, die je is toegerekend. En als die gerechtigheid in je leven vruchtbaar wordt, dan kan je het nooit meer op een akkoordje gooien met de valse godsdienst. Hoe vroom, hoe slim ze zich ook voordoen als met botergladde tongen, hè, met woorden die zachter zijn als olie, heen en uit, wat heb ik met u te doen? Belials kinderen, die hebben dikwijls tongen gladder als boter. Achitofels, die kan je niet spaarzamelijk vinden als haring in een ton. Overvloedig, ze overspoelen, ze hebben de kerken overspoeld, bezet. Nog erger, dat zijn nog mensen die zijn nog erger als de rijke jongeling. De rijke jongeling had nog een soort natuurlijke oprechtheid. Maar ik kom bij de Heer Jezus, hij zegt, goede meester, ja, begint natuurlijk gelijk verkeerd. De godsdienst begint gelijk verkeerd. Ik heb gisteren nog tegen iemand gezegd, ik zeg, ik ben het in geen één woord met heel de godgeleerdheid in onze dagen eens. Om het maar eens gewoon eenvoudig te zeggen. Niet, ik ken elke zin van wat die dokter Sea van der Sluis wil leggen met het woord van God. Want er is niks van God bij. Er is geen woord van God bij. Het is niet dat ze iets waarheid zeggen. Er is niks van God bij. Het is alles een strijd tegen God en zijn gezalfde koning. Er speelt wat af, mensen. Er speelt het af. Op het of een held op sokken. Ruigrok, die zit een beetje te kakelen over een geen goed geoliede machine. Nou, je gooit er maar homo-olie op. Dan slaat de brand er wel uit. En dan die zending van de HK. Hè. Er wordt beweerd dat die Moorman een kerkvader geworden is in Ethiopië. Allemaal die onzin, mensen. Dan zegt die dominee M.A. van den Berg. De tucht in Genève die heeft niet tot echte verdieping geleid. Weet je waarom ze dat zeggen? Om die tuchtloosheid in de PKN te kerstenen. Meer niet hoor. Dat zijn allemaal duivelse oogmerken. Duivelse oogmerken. Maar toen Maxien in zijn gemeente in Schotland de tucht ging handhaven, ging hanteren, toen ging God mensen bekeren. En nou wordt er in onze dagen vromelijk gezegd, de tucht in Genève leidde niet echt tot verdieping. Belials kinderen zijn het. Dominee Vlok, die noemt zijn eigen een buitenbeentje, die liefst buitenstaanders dient. Mensen, wat een gekakel. Hij zegt, voor de lichten ben ik te zwaar, voor de zware ben ik te licht. Moet je zelf nog lichter zijn als ook. Moet zelf nog lichter zijn dan zat. De PKN, door het doodsbeendere vallei gelijk. Sodomitisch van A tot Z. Dus er zijn ook zware en lichte doodsbeenderen. Het slaat allemaal nergens meer op wat ze zeggen. Je kan ze allemaal met het woord omvergooien. Dokter Jan Klaassen, ga naar Arnhem-Muiden. Er worden handen opgelegd door dokter A. de Reuver. Ze nemen de eer van elkander aan. Maar Gods eer wordt op de straten van Ascalon vertrapt. Geen enkele dominee, noem mij één dominee, die daarvoor in de bressen gaat staan. Noem mij één dominee. Het interesseert ze niks. God mag vrij gerasterd worden. Het interesseert ze niks. Als hun mag geëerd worden. Het is allemaal menseneer. Het is allemaal stinkende eigen gerechtigheid in onze dagen. En die dokter Jan Klaassen die leerde de rechtvaardiging van de gelovigen. Want hij zegt, de rechtvaardiging die wordt pas waar vanuit de gemeenschap van Christus. Heb je zo ooit zulke ketterijen geleerd? En die dokter Dreuvel legt daar de hand op. Die is afgestudeerd op Kolbrugge. Maar hij kent Kolbrugge en Christus, kennen ze niet. Die kennen ze niet. En die dokter Oppertof die studeert zijn hele leven al op pietisme. Zegt gisteren tegen mevrouw. Hij zegt, hij stuurt heel zijn leven al op mij af. Pietisme. Hè? Nou, prachtig toch? Daar ben je nou heel je leven druk mee. Pietisme. Het is allemaal wettisch. Het is allemaal wettisch. Want het leven der godzaligheid laat zich geen wet opleggen. Weet je welke wet David had? De wet des geloofs. Een hart die brandde in zijn binnenste vanwege de smart. Gods volk wordt door lijden geheiligd, mens. Waar haal je toch al die wetten en regels vandaan? uit het koolhok van het wetticisme. Dat zijn allemaal wettische kolen. En je komt ermee in de eeuwige pijn, zoals die rijke man, die meende ook God te kunnen dienen. En Lazarus, die kon die negeren, verachten. Die kon die op hem spoegen. Hij heeft het met de hel moeten betalen. Hij heeft het met de hel, met de eeuwige rampzaligheid moeten betalen. Want die Gods oogappel aanraakt. Dat is Gods verdrukte kerk hoor. Dat is David hier in het lijden onder het kruis van Christus. Dat zijn Gods oogappels, ik denk er goed om. Dat zijn niet de dominees van vandaag. Met die buiken als hoorschuren. Die geranium dominees. Die kennen Christus niet. Dat blijkt omdat ze de kentekenen niet dragen. Omdat ze de merktekenen, de zegelen die God verbindt, die God door de Heilige Geest in het leven van de kerk verheerlijkt, toont, openbaar maakt. Hier heb je zo'n zegel, Psalm 55. Dus die Klaassen, die dokter Klaassen, nou ja, Koolbrugge, die zou Klaassen met zijn proefschrift bij het grof vuil zetten, want het is allemaal Rooms, het is allemaal Paaps. Gods woord leert dat niet, de rechtvaardiging van de geloven. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Letterlijk hoor, letterlijk, geestelijk, letterlijk. De goddeloze! Ik heb u vorige keer de bekering van Nebukadnezar gepreekt. Ik kreeg ook al de commentaar. Geloof je nou echt dat Nebukadnezar tot bekering? Ik zeg, omdat je niet gelooft dat God de goddeloze rechtvaardigt. Daarom geloof je ook de bekering van Nebukadnezar niet. Daarom geloof je ook de bekering van de Amen de Syrië niet. Maar dat was het kernpunt. Toen Christus al die gemoedelijke revolieden in de synagoge dat onderscheid ging preken tussen Naaman de Syrië en de Syro-Fenicische vrouw, toen barstte ze van nijdigheid. Toen sleepte ze hem naar de stijlte om hem in de diepte te pletten te gooien. Mensen, aan welke kant sta je nou? Toets je eigen daar eens aan. Laat je eigen door Gods geest daar eens aan toetsen. Wee de geruste te Sion. Wee die van der sluis in onze daden. Zijn christen vervolgens. Godslasteraars. Woordvervalsers. Er is niks van God bij. Ja, u durft nog wel wat te zeggen. Ja, Gods woord durft zeker wat te zeggen. Moet je kijken wat David door de geest van Christus zegt. En wat hij aan de Heere door de Heilige Geest. Hè, dan bidt hij om de wraak over zijn vijanden. Verslind hen, Heere. Deel hun tong. Want ik zie trist en vrevel in de stad. Dag en nacht omringen zij haar op haar muren. En ongerechtigheid en overlast is binnenin haar. David die was bevangen van de Ere Gods. De Ere Gods ging hem boven alles. En daarom bidt hij om de vernieling, om de verwoesting van die Achitofeliaanse priesterschaar. Want als het om de Ere Gods gaat, dan moet alles verwijken. Dan moet de kerken alles, dan moet zelfs Gods volk verwijken. Broeders verwijken, alles moet wijken. Alles moet wijken voor de Ere Gods. En de Heer Jezus die heeft de tucht niet alleen afgeëist, maar ook daadwerkelijk gehanteerd. Hij nam een geestel, hij sloeg heel de tempelplein leeg. Hij keerde alle tafels om. Nou mensen, als Christus, ja het gebeurt niet meer, want de oordelen zijn van krachten niet meer af te bidden. Maar als die ijver van Gods huis waarmee hij verteerd was, ook door zijn getuigen openbaar, en die komt openbaar. Het is dezelfde geestel. He, waarmee die huidige kerkpleinen worden leeggegeesteld, tafels omgekeerd. Dat betekent de preekstoelen worden omgekeerd. Omgekeerd. Vernield, verwoest. Het is alles ten oordeel overgegeven. God haalt zijn volk eruit. Dus hij zegt, er zal geen klauw achterblijven. Want niemand kan mijn schapen uit mijn hand rukken. Zo'n troostvolk van God. He? Dan kunnen ze je misschien wel een arm uitrukken, maar niet uit de handen van Christus. Niet uit de handen des Vaders. Nee. Daar heeft hij zijn bloed voor gestort. Dat dierbaar bloed. De hoogste prijs voor zijn bloed. Genade is niet gratis hoor. Het is onbetaalbaar. Daarom kun je het voor niks krijgen. He? Maar daar gaan we het dan vooraf. Ik heb u dat getekend vanuit het woord in het leven van Nebukadnezar. Hij werd zo vernederd. Dat leek wel een horrorfiguur. Nou, het was het ook. He? Hij had het haar zo lang als van een arend. Dat was allemaal vederen. He? Nagels. Als de klauwen van een arend. Hij was zo vernederd dat hij gras moest eten met de koeien van het veld. En dan ben je toch wel een horrorfiguur. Maar God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Al denk je nog als een net mens gerechtvaardigd te worden, dat zou je nooit gebeuren. Dat zou je nooit overkomen. Nee. Het is alleen maar om God uit je leven te houden. Met al die eigen gerechtigheid. Je moet worden die je bent. Een verdoemde zondaar. Zoals die Moorman naar Ethiopië reisde. Als een hellevarende eunuch. Dat werd in die preek van Ome, kwam dat helemaal niet openbaar. Ze kennen het zelf niet. Ze zijn nooit hellevarend geweest. Ze zijn nooit de verloren zonde van God geworden. Al die beloftes hebben ze uit het Bijbelblad gestolen. Die hebben ze zichzelf toegeëigend. Maar als God je een belofte toe-eigent, mensen. Nou, dat geschiet in de hellevaart van je adem te staan. Dat zag je echt vanuit mijn leven. Op grond van Gods woord, vanuit het leven de Bijbelheiligen. Zal ik dat in de naam van Christus getuigen. Dat geschiet in de hellevaart van je adem te bestaan. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet er helle daad. Nou, hier maakte David alweer een hellevaart. Maar in die hellevaart kon hij tot God bidden. Kon hij tot God roepen omdat hij een verzoende zondaar was. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Dat kende David. En daarom door de geest van Christus roept hij God aan. Kan wel zo afgesneden worden in het leven van de kerk. Dat ze niet meer bidden kunnen. Dat het lijkt alsof God niet bestaat. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Nou, dat, wie zei dat? David. Omdat hij zich ook zo had leren kennen. Als een dwaas. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zo wordt het geloof nou beproefd. Het ongeloof wordt daaruit weggenomen. Dat is ook beproeving. Zo oefent de Heere zijn soldaten ook op het battlefield van de oorlogen des Heeren. Want het is nog steeds oorlog hoor. Aan deze zijde van het graf blijft het oorlog. Gods volk die sluit nooit geen vrede met de vijanden van Christus. Nooit, never. Ken je. Al is het je eigen kind, al is het je eigen zoon of dochter. Al is het je eigen vrouw. Daar kan je nooit een verbond mee sluiten. Daar kan je nog geen vrede mee sluiten. Nee. Daar kan je niet mee leven. De dood kan met het leven niet huishouden. Ben je wijze. Dat is niet mogelijk. Jacob kon in hetzelfde huis van Esau niet leven. Nee, nee, nee. En Esau had heel veel. Allemaal godsdienst. Jacob zegt, ik heb alles. Ik heb alles verloren door Jezus verkoren. En dan kan je alleen maar met de Heer Jezus leven. Kan je alleen maar met de Heer Jezus door dit leven en met degene die het ook kennen. De Emmersgangers gingen dezelfde weg. En dat was niet, zeg maar, dan ga ik op tot Gods altaar. Nee, nee. Die gingen richting de dood. Die gingen richting eeuwig verderf. Emmaus. Ken je het ook? Ken je ook die wegen? Ken je ook dat volk van God? Zoete banden die mij binnen aan het lieve volk van God. Nou, ik zou je toch vertellen, dan moet je toch wel een zakje zout met elkaar opgegeten hebben. Want anders weet je ook nergens van. Ik heb er wat afzien vallen. Ik heb er wat verloren van die zogenaamde broeders. En dat was toch geen verlies. Nee, dat was geen verlies, want het waren geen broeders. Nee, natuurlijk niet. Een ware broeder gaat door dik en dun heen. Door de dood heen. Dat zijn de ware broeders. Een vriend heeft ten alle tijden lief. Ten alle tijden. En een broeder wordt in benauwdheid geboren. Welk een vriend is onze Heer Jezus. Die in onze plaats is gestaan. Die weg is gegaan. Voor ons. En die ook altijd voor zijn volk uitgaat in dit strijdperk van dit leven. Wat David hier uitkermt, dat zijn hart smart in het binnenste van, als een barende vrouw. Dat waren de smarten van de borg, maar dan in borgtochtelijke zin. Dan in lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid heeft hij al die smarten doordragen voor zijn volk. Dan zou je toch zeggen, dan hoeft Gods volk dat toch niet meer te doormaken. Jawel, jawel, dit is lijden over. Er is lijden over. Zonder vernedering geen verhoging. En dat geldt al in de waarachtige bekering. Zonder vernedering geen verhoging. Ik heb het u gepreekt de vorige keer. Met het leven van koning Nebukadnezar. Hoe die man vernederd is geworden. Dan word je een beest voor God. Meer niet. Letterlijk. Een beest voor God. Weet je wat Gods volk in die wegen afvraagt? Of ze wel een ziel hebben. Of ze niet daadwerkelijk een beest zijn. Letterlijk. Dan hoef je al die ordinaire woorden er niet bij te halen. Want dat hoor ik dan ook wel. En denk ik, nou, dat is ook niks waard. Dat is ook allemaal eigen gerechtigheid. Dan willen ze het nog een beetje aandikken. Nou, dat weent Gods ware volk wel voor God uit. Dat hoef je allemaal, ook verborgen zonden. Dat moet je niet op straat gooien. Maar dan zeg je ook niet publiek dat je het niet op straat mag gooien. Net als die dominee Reinders. Want dan gooi je het op straat. Daar is geen godsvrezen in mens. Want Gods volk kent deze dingen allemaal. Wat is het nou in onze dagen? Zoek door God in Christus gered te worden. Laat die hele boel, die kerkelijke boel, varen, want je komt ermee om. De Heer heeft het oordeel erop gelegd. Ze hebben God vertreden, Gods eer vertrapt. En ze zijn maar over één ding bezig, over hun eigen bestaan. Je hebt het weer gezien met die dokter Bisschop, allemaal dokters. Die hebben tot 3 maal, want die man die is zo dom als een eend, ik moet het zomaar zeggen. Ik zal het ook bewijzen, die man is zo dom als een eend, want hij laat die PvdA en al die liberalen, die vuurden allemaal vragen en allemaal opmerkingen op hem af. En hij is er niet tegen bestand, want hij antwoordde daarop wat hun wilde dat hij zei. Die bisschop die had dat niet in de gaten. Heb het helemaal niet in de gaten. Ze zijn zo dom als een eend. Dat willen ze juist. Want die liberalen die weten nog veel beter wat er in dat artikel 36 van die Nederlandse geloofsbelijdenis staat. Die weten dat nog veel beter als die bisschop, die van der Staaij, die dijkgraaf. Hè? Al die piepo's daar in die Tweede Kamer. Want die zijn zo dom als een eend. Je kent nog lichtere strikken voor hen stellen. Ze trappen altijd in de strik des duivels. Omdat ze God niet vrezen. Dat is heel eenvoudig. Als je God niet vreest, dan trap je in elke strik die de duivel voor je spant. Omdat je er in Adam definitief in gevallen bent. En als je daar niet uit... Een oude mens, die trapt er altijd maar weer in diezelfde strikken. Want die bisschop, en dat was de bedoeling, moet je dat maar in dat laatste artikel lezen. Die bisschop heeft tot 3 keer toe gezegd, en hij werd zelfs driftig. Je moet er toch om lachen. Je moet er toch om lachen. Tot 3 keer toe heeft hij gezegd dat de SGP de artikel 36 niet onderschrijft. Maar als de SGP zelfs een meerderheid zal ontvangen, dan zullen ze die democratische rechtsstaat handhaven. Weet je wat dat is? Laat ons zijn touwen verbreken en zijn banden van ons werpen. Want het is niet betamelijk dat deze Christus leeft. Kruis hem, kruis hem. En koning Nebukadnezar, die voerde artikel 36 in, ik heb het u vorige keer gepreekt, op straffen des doods. Nou hoeft dat niet op straffen des doods, want artikel 36, dat heerst niet over de gewetens. Nee, nee. Dat gaat over openbare godsdienstoefeningen. De valse godsdiensten moeten worden uitgeroeid. Geen vervolging van moslims of zo, nee, nee. Maar ze mogen geen openbare godsdienstoefening uitoefenen volgens dat artikel 36. En de SGP zegt, nee, maar daar willen wij niks mee te maken hebben. Wij willen democratisch zijn. Hè? En democratisch, dat is verkapte dictatuur. Ik heb u dat bewezen, het komt elke dag openbaar, mensen. Het is allemaal verkapte dictatuur. De vrijheid van meningsuiting wordt zelfs aan banden gelegd. Nou, er is een Bijbelse beperking aan meningsuiting, dat is waar. Maar hoe het in onze dagen openbaar komt, dan mag de waarheid niet meer worden beleden. En dat is niet alleen van de goddelijke waarheid. Er komt nou een wet, je zal het zien, er komt een wet. Hé, je mag de holocaust niet ontkennen. Maar je mag straks ook niet het officiële leugenverhaal over 9-11 ontkennen. Dat wordt bestraft. Let maar op. En Nederland danst daarin mee. Het Reformatorisch Dagblad danst daarin mee. Dat is een spreekbuis van het OM. Dat leugenachtige OM. Leugen en opstelten en teven. Leugen en bedrog. Leugen en bedrog. Leugen op leugen. Heel wat pedofiele kabinet. Daar holt de SGP achteraan. Dat participeert ermee. Met die zogenaamde democratische rechtsstaat die niet bestaat. Rechters zijn pedofielen, homofielen, noem alles maar op. En dat moet allemaal, krijgt allemaal de handen opgelegd van die zogenaamde SGP-players. Bisschop, je bent een Belials man. Je vreest God niet. Want anders ga je er dwars tegen ingetuigd. Niet op de wijze zoals jij deed. Door voor een democratische rechtsstaat te bepleiten. Nee, maar ter pal te staan voor dat artikel 36 dat geheel gegrond is op Gods woord. Alle mensen, kinderen op deze aarde liggen onder het oordeel van de wet. En de SGP leert een algemene godsdienstvrijheid. Ze eisen dat artikel 36 niet af. Ze eisen geen tuchtmaatregel af van de overheid. Dat zegt die bisschop letterlijk. Dat doen wij niet, zegt hij. Want wij zijn voor een democratische rechtsstaat. Dan ben je tegen God en tegen Christus. Dan ben je een barstende vijand van Christus. Bisschop, je bent een valse profeet. Je bent een strijder tegen God en zijn gezalden. Met heel die SGP-kliek die daar in die Tweede Kamer zit, is allemaal poppenkast. Pipo de Kloon, Sesamstraat, meer niet. Er is geen verstand meer. Er is geen geloof meer. Het is allemaal vijandschap. Het is allemaal rationalisme. En de Heer haalt zijn volk eruit. Die gaan er tegen strijden. Die oefent hij als soldaten in de krijg. Net als David hier. En het sterkste wapen is het gebed. Is deadly. Het gebed van Gods kinderen is deadly voor de goddelozen. Want als Christus door het zwaard zijn mond gaat strijden, dan vallen de doden op mensen. Dan vallen de doden. Dan kijkt God niet of hij de sticker reformatorisch op je gevel hebt staan. En zelfs heb de SGP met die vloeker bisschop de stickers van artikel 36 op hun gevels geplakt. En ze herroepen het letterlijk, heeft die bisschop tot 3 maal toe. Ik heb erbij gezet, hij oefent figuurlijk en geestelijke groepsverkrachting uit jegens artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En er doen alle predikanten aan mee. Hoe rechtzinnig ze ook zijn, op het hof, heel die kliek, heel die herstelde kliek. Het is allemaal van God vervloekt. Er wordt geen één knecht van God meer in gevonden. Want anders zou je die kentekenen van David, anders zouden die openbaar komen. Anders zouden ze in de Heer, in de Zere naam, zouden ze hun verwoesting over hen afbidden. Over die priesterschaar die de ere Gods vertrapt om vleeselijk eigenbelang. Meer is het niet. Dat is het in onze dagen. Het geloof ontbreekt. Het is alleen maar eigenbelang. En de SGP geniet internationale bekendheid vanwege het SGP-verraad jegens artikel 36. Kijk, want ze komen zelf openbaar, geliefd. Dus een mens openbaart zichzelf. Dat zie je aan die bisschop. Die trapt in de strikken van de duivel, omdat hij zelf des duivels is. En die PvdA en die VVD argumentators tegenover hem, die laat de bisschop zeggen wat zij willen dat hij zegt. En ze hebben het niet in de gaten. Ze hebben het niet. Ze zijn zo dom als een eend. Zo dom als een eend. Dan zit je daar in die Tweede Kamer en je vreest God niet. En ze zeggen het nog letterlijk ook. Weg met deze, want het is niet betamelijk dat hij leeft. Laat ons zijn banden verbreken en zijn touwen van ons werpen. Ja. En door die zogenaamde broeders werd David belaagd, benauwd, omsingeld. En ze wilden hem vermoorden. Maar ze hebben niet op de God, want ze hebben niet met die meerdere David gerekend. Die vijanden, waardoor David omsingeld en benauwd werd, hebben ze niet. Want David begon toch God te roepen. En hij zegt het in zijn benauwdheid, of dat mij iemand vleugelen als ene duiven gaf. Ik zou heen vliegen waar ik blijven mocht. Niet om als een laffe soldaat de strijd te ontlopen. Dat wordt hier niet mee bedoeld. Maar om in die gedurige volmaaktheid. Paulus zegt, daar jaag ik na, of dat ik het ook grijpen mocht. Die volmaaktheid, maar dat is alleen in de hemel. Dat is alleen bij God in Christus. Dat is hier op deze aarde niet. Maar Gods volk hijgt er wel eens na. Al was het maar in de woestijn, als een vogel in de woestijn. Om die gedurige vrede met God te beoefenen. Om door God bediend te worden. Door Siddert van de Heilige Geest. Om die vreugde met God. Altijd en altoos. Daar hijgt de kerk naar. Want ze zijn de zonde zat. Ze zijn zichzelf zat. En al die haters en die smaters. Want kijk, het gaat hier niet om David. Het gaat om Gods eer. De ere van God werd aangetast. En daarom had David zo'n hart dat in het binnenste van hem smartte. En als dat gepraktiseerd wordt door degene die zich broeders noemen. Dat geschiet al in de vervalsing van Gods woord. Dan krijgt Gods volk een dolksteek door haar hart. Als Gods woord vervalst wordt. Want dat is het levende woord waaruit ze leven. Dat is hun levensbron. En als die levensbron vervalst wordt. Dan is het alsof hij een dolksteek in je hart krijgt. Ja, de godsdienst die weet hier niks van. De huichelaars weten hier ook niks van. Degene die zich broeders noemen en het niet zijn. Die weten hier absoluut niks van. Die weten van het kruis van Christus niet af. Want die doen ze teniet. De ergernis van het kruis doen ze teniet. Die gooien ze van zich af. Opdat ze niet vervolgd zouden worden. Want de godsdienst wil die kentekenen die David hier opnoemt niet dragen. Ze willen niet van Christus zijn. Al zeggen ze het met de mond dat ze het zijn. Ze willen niet dat die koning over hen is. dat komt in, nou in heel dat gevecht met die bisschop, met die PvdA en die andere mensen, komt dat openbaar. Die bisschop zegt, ik wil niet dat Christus koning over mij is. Ik wil het niet. Ik ben zijn vijand. En ik wil zijn vijand zijn. Ik wil hem bestrijden. Ik wil hem bespotten. Ik wil zijn naam lasteren. Want ze willen het hoor. Dat is geen dommigheid. Dat is profaniteit. Dat is pure profaniteit. En mensen, als je lid bent van die SGP of supporter, of van de huidige kerken, je komt er voor eeuwig mee om. Mozes, nog eenmaal Mozes, wenste liever met Gods ware volk kwalijk behandeld te worden, gesmaald, bespot. Daar heb je de kentekenen, zoals David hier. Dat is voor een tijd de genieting van de Revel Entertainment. Je mag het van mij een cadeau hebben. Je mag van mij al die tractementen in die pastories in die kerk cadeau hebben. Zoek er maar je plezier in tot je eeuwige verderf. Maar David is hier buiten de legerplaats, toch niet alleen. Ik ben met jullie de alle dagen. Geldt ook voor David hoor. Want die oud-testamentische bijbelheiligen, die hebben een hele diepe blik gehad in de verbonden van zijn belofte. Nou mens, ik heb je vorige keer gezegd, Gods veroefende volk is er niet meer. Ze zijn er niet meer. Noem er mij maar één op. Anders zou je het horen, dan zou de wereld het weten hoor. Dan zou de wereld het weten. Want dat gaat gepaard met wonderen en tekenen. Nou mens, als hij nou het wonder openbaart, dan spotten ze ermee. Ze kennen het niet. En daarom spotten ze ermee. Dat is dikwijls nog afkomst ook. Het is in onze dagen heel dat revel gebeuren. Het is een opzettelijke godsdienst om Gods eer te lasteren. Dus opzettelijk. Ze willen dat. Dat is niet meer zeg maar, heb met vallen in de zonde niks te maken. Heb er absoluut niks mee te maken. Het is een opzettelijke valse godsdienst. De hele revel godsdienst, waar alle dominees in participeren, staat op gelijke voet met de islam. Het is een hele valse godsdienst geworden. Net als het judaïsme. Staat ook op gelijke voet. Een hele valse godsdienst geworden. De ware godsdienst. In alle godzaligheid en eerbaarheid. Niet dat Gods volk pilaarheiligen zijn. Heb ik u dikwijls gepreken. Gods volk valt dikwijls. Ja, en soms ook in zeer grove zonde. Zeer diep kunnen ze vallen. En toch hebben ze die merktekenen. Die David hier nou opnoemt. Altijd maar. Want dat juicht de godsdienst. Gods volk valt en juicht de godsdienst. Maar God zal lachen in hun verderf als hun vrezen komt. Want Gods volk is er ook in begrepen hoor. Als Christus naar de staten wordt gesleept. Om hem in de diepte te pletteren hoor. Dat is Gods volk. Kent Gods volk ook. Hier David. Die vijanden, die wensen, al die zogenaamde godzalige broeders. Die wensen hem in de diepte te pletteren hoor. Wat zegt hij? Want het is geen vijand in mijn hand. Anders zou ik het hebben. Ik ken de haat van de godsdienst kun ik verdragen hoor. Dat is bekend, dat weet je. Maar die zijn het niet, zegt David. Het is mijn haten niet die zich tegen mij groot maakt. Het is Saul niet. Nee, nee. Gij zijt het, o mens, als van mijn waardigheid, mijn leidsman, die dominee, waardoor de Heere door zijn Heilige Geest je ziel hebt bevochtigd en bediend, je ziel gered. Die is mijn vervolger geworden. Huntington die werd bevestigd door een of andere dominee. En het werd zijn vervolger. Het werd zijn lasteraar, zijn smader. Nou mensen, ik ken je er wel 1000 voorbeelden van geven vanuit mijn eigen leven. Die dominees waaronder de Heere hun prediking heb aangewend tot vertroosting, tot sterking en misschien wel tot redding van je ziel. Nou, mijn ziel is niet gered onder een prediking. Mijn ziel is gered buiten de legerplaats. Zonder de prediking van het woord. Maar ik ben wel bediend onder sommige dominees door middel van de prediking. En het zijn allemaal mijn vervolgers geworden. Die ongerechtigheid op me schuiven, terwijl ze diezelfde ongerechtigheid zelf bedrijven. Die zichzelf achter de geveltjes verschuilen en erachter de grootste ongerechtigheid bedrijven. Dat zijn die mensen. En God zal ze openbaren, stuk voor stuk. Hij openbaart David ook in zijn bestrijding, in zijn aanvechting. In zijn hellevaart. Want David maakt hier ook een hellevaart. Je moet maar door je eigen kind vervolgd worden. Mooi eens inleven. Dus manshuisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Maar wat deed het volk van God? Neem goed en bloed ons af. Het maakt u geen gewin. We gaan ten hemel in en erven het koninkrijk. Amen. Heere, het leven van David is het leven van Christus. Daar kan David slechts een beeld van zijn. Want gij zijt het alleen. Gij hebt de pers alleen getreden. En niemand, ook David, was niet met u. Wij niet. Gij hebt het alleen gedaan. Gij hebt het geheel gedaan. En voor een volk wat hier niet gekend is. Voor een volk wat hier niet gekend wordt. En nooit gekend zal worden. Maar bij u bekend. Door u bemind. Door u gezaligd. Door u gered. En altijd zullen we bij u zijn. In al onze noden, angst en pijn. Omdat gij alle eer zult ontvangen. Men love u vroeg en spaar. De wereld horen en volgen onze zangen. Met amen, amen, amen. In hem die ons leven is. Amen. Gemeente, laten we dan toch het slot zingen. Organist, psalmversje wijzigen. Psalm 73, vers 12. Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. Wel gij mijn rechterhand wilt vatten. En wat er verder volgt in dat 12e zangvers van Psalm 73. Troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.